Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. 81, 12. Aan u zal worden voorgelezen Psalm 100. Ik herhaal Psalm 100. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen wij nu Psalm 100. Een lofpsalm. Gij ganse aarde, juich den Heere, die den Heere met blijdschap komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er wij. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Lezen wij nu uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 18, wat handelt over de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij den oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van noden dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lenden en Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganse zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen op de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, onze kinderen, het verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk, dat is oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, dat is dus die leer die in het doopformulier naar voren komt en in onze belijdenis, dat gij uw kinderen in die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Breuren? Moeder Breuren, vader Clemens, moeder Clemens, vader van de Merwe, moeder van de Merwe, vader van Wijngaarden, moeder van Wijngaarden. Ouders, het is voor u, voor uw familie en ook voor de gemeente een buitengewoon belangrijk moment dat zo dadelijk uw kinderen het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Er worden kinderen gedoopt. Daar is natuurlijk het een en ander over te doen. En ik heb u al meer verteld, wij doen dat in gehoorzaamheid aan de schrift. In het Oude Testament heeft God tegen Abraham gezegd: Abraham, ik ben je God en de God van jouw nageslacht, van jouw kinderen. En daarom moesten de kinderen in het oude verbond worden besneden. Abraham heeft het ook gedaan. Hij heeft Ismaël besneden. Hij heeft Isaac besneden. En Isaac heeft het ook gedaan. Hij heeft Esau en Jacob besneden. Een inzetting Gods. Die in het hele oude verbond moest worden onderhouden. Dit nieuwe verbond horen we Petrus preken op de Pinksterdag. En dan zegt Petrus in zijn preek tegen zijn hoorders: tot u komt de belofte, de heilsbelofte, de belofte van de geest. En allen die daar verder zijn, tot u en tot uw kinderen. Daar refereert Petrus aan wat de Heer tegen Abraham had gezegd. En herhaalt dat in het Nieuwe Testament. Wel nu, als de Heer dat zegt in het Nieuwe Testament, en de kinderen in het Oude Testament werden besneden, moeten de kinderen in het Nieuwe Testament worden gedoopt. En door onze vaste overtuiging rust de kinderdoop op een Bijbels fundament. Laat u dat nooit ontnemen, ouders. Ik weet wel, er zijn baptisten die kinderen Gods zijn, Philpot en anderen. En toch kunnen wij daar niet in meegaan. Wij geloven op grond van de Bijbel dat onze kinderen behoren gedoopt te wezen. En dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar wat betekent dat nou, dat uw kinderen gedoopt zijn? Of al behoren gedoopt te wezen? Als u dat helemaal uitvoerig wilt lezen, dan kunt u het doopformulier nog eens lezen. U kunt in onze Nederlandse geloofsbelijdenis lezen. U kunt ook in de institutie van Calvijn gaan lezen. machtig boek. Boek 4, hoofdstuk 16, daar schrijft Calvijn over de kinderdoop. Hij zegt dat soms een paar harde dingen. Hij heeft het over mensen die de kinderen niet willen dopen. Dat zijn gestoorde geesten. En hij wil hun razernij bestrijden. Woorden van Calvijn. Maar waarom worden de kinderen nu gedoopt, ouders? Kinderen worden gedoopt met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. Dat staat in de institutie, boek 4, hoofdstuk 16, paragraaf 20. Kinderen worden gedoopt met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. We hebben net uit het doopformulier gehoord wie onze kinderen zijn. Het zijn onze kinderen. In zonde ontvangen en geboren. En u ontvangt jullie kindje de kinderdoop met het oog op toekomstige bekering en geloof. Ouders, u bent de opvoeders van uw kind in de eerste plaats. Dat is niet de kerk, dat is niet de school, dat bent u. God werkt middelijk. En de kracht van de kinderdoop en de kracht van uw ja-woord. Met u verplicht om uw kinderen hierbij op te voeden. Met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. Waarom krijgen wij kinderen? Waarom worden er in de christelijke gemeente kinderen geboren? Ach, als je zo eens gaat luisteren, dan zegt de ene ouder, mijn kind kan heel goed leren. Een andere ouder zegt, mijn kind is creatief. En weer een ander zegt, mijn kind, die kan heel goed met zijn handen werken. Zijn dat verkeerde dingen? Nee. Het zijn dingen die behoren bij ons leven. Maar dit aardse leven gaat voorbij. Ouders. Bent u zelf inmiddels al bekeerd? En zult u ervoor zorgen dat u hier, wat Calvijn zegt, niet vergeet? Dat uw kinderen gedoopt zijn met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. Dat zal u een biddend leven geven. Dat zal u ook richting uw kinderen de dingen op een juiste waarde leren schatten. Dan gaat het klemmen in ons leven. En dan krijgen de dingen van de eeuwigheid gewicht. Ouders, u bent verantwoordelijk om uw kinderen de eerste psalmen te leren. U bent verantwoordelijk om uw kinderen heel eenvoudig te leren bidden. En u bent even verantwoordelijk om ze mee te nemen naar Gods huis. Met het oog op hun toekomstige bekering en geloof. Laat dat uw eigen leven stempelen. En laat dat, ouders, ook voor het belangrijkste zijn en blijven. Voor u en voor uw kinderen. Dan schrijft Calvijn nog iets in die institutie. Over de kinderdoop. En dat wil ik u tenslotte voorlezen. Is het immers voor vrome zielen niet zeer aangenaam om niet alleen door het woord, maar ook door het zometeen voor ogen in het sacrament te zien in het water dus, ervan verzekerd te worden dat ze bij de hemelse Vader zoveel genade hebben verkregen. En dat het ook is voor hun nageslacht. Dat God voor hun nageslacht zal zorgen. Dat is de troost voor vrome zielen. Zoals Calvijn dat verwoordt van de kinderdoop. dat de hemelse Vader, dat ze zoveel genade hebben verkregen, dat Hij voor hen en ook voor hun nageslacht wil zorgen. We vinden het ook terug in Psalm 100. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw, zijn waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. Ouders, zoek de troon der genade. Voor uzelf en voor uw kinderen. We gaan er samen van zingen. Uit Psalm 105. Het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat daar verder volgt. Thijs, Dirk, Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Pepijn, Caspar, Lucas, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Louise Anna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacob. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat Psalm 100, helemaal dus vers 1, 2, 3 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de evangelisatie in Amersfoort, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we mogen hier vanmiddag met zoveel mensen samen zijn om te luisteren naar het woord en om getuige te zijn van de bediening van het sacrament van de doop, de kinderdoop. En als we dan hier samen zijn, dan is het goed dat u hier bent om te horen naar de woorden Gods, want de christelijke kerk, de gemeente Gods, is in de eerste plaats een gemeente die luistert naar wat God heeft te zeggen. En ik hoop ook dat u vanmiddag hier bent gekomen om iets te zien van Gods genade en om te horen van wie God wil zijn in deze zondige, duistere, donkere wereld. Dat God zijn genade openbaart opdat zondaren behouden zouden worden van de toekomende toorn. De christelijke kerk is ook een biddende gemeente. We hebben zojuist met de doop gebeden en voor de aanvang van deze dienst hebben we gebeden. En ik hoop ook dat u thuis uw knieën hebt gebogen om een zegen te ontvangen hier in dit kerkgebouw. Zodat dat woord Gods niet alleen maar iets doet in uw hoofd, maar dat het ook raakt in uw hart. We komen samen om te luisteren. We komen samen om te bidden, onze handen te vouwen. En we komen ook samen om te zingen, want door alle eeuwen heen is de kerk des Heren een zingende kerk geweest. Je hebt de lof des Heren gezongen. Zingen is dubbel bidden. Zingen, dat is de lof des Heren groot maken. En zo hebben we Psalm 100 in de berijming gezongen. We gaan er vanmiddag ook een poosje bij stilstaan. Wat staat er nu eigenlijk in Psalm 100 en wat heeft de Heren ons in die psalm te zeggen? Ik wil uw aandacht vooral bepalen bij Psalm 100 en daarvan het vierde en het vijfde vers. We gaan het eerst maar eens lezen. En dan lezen we daar in het woord van God het volgende. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijs zijn naam. Want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Prijst zijn naam. Dat staat hier in het vierde vers, het laatste gedeelte. Daar gaat het dus kennelijk over. Prijst zijn naam. En dan letten we op een tweetal gedachten in de eerste plaats, vers 4. Daar zien we de aansporing om dat te doen. Dat de Heere dus in zijn woord tegen zondige mensen hier in deze psalm zegt, prijst zijn naam. En in de tweede plaats de reden of de grond voor die lof des Heeren. Prijs zijn naam, de lof des Heeren, de aansporing en de reden of de grond. En dat vinden we in vers 5, want vers 5 begint met, want de Heere is goed. Kijk, daarom hebben wij die lof des Heeren te zingen, te verkondigen en daarna te hunkeren dat de Heere goed is in het algemeen, maar ook in ons persoonlijk leven door het ware geloof. We gaan er dus vanmiddag zomaar een ogenblik bij stilstaan, nadat we eerst hebben gezien dat er kinderen zijn gedoopt. Wat is de doop eigenlijk? Teken en zegel van Gods verbond. Teken en zegel wat ons in herinnering brengt dat God de getrouwe is, ook in de 21ste eeuw. En dat hij ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld voortgaat op dat witte paard van de overwinning, overwinnende opdat hij overwon. Koning Jezus vergadert zijn kerk en de doop wil daarvan een teken en zegel zijn. Gods kinderen mogen in de doop vooral zien dat de Heere de getrouwe is en dat hij niet zal loslaten, niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Ook Psalm 100 getuigt daarvan. Psalm 100 begint met een lofpsalm. U weet, er zijn allerlei soorten psalmen. Je hebt een gebedspsalm, Psalm 25. Je hebt een boetpsalm, Psalm 51, Psalm 32, Psalm 6. Er zijn ook lofpsalmen, Psalm 103 en Psalm 100. En zo kunnen we al die psalmen typeren. Zo ook de 100ste psalm, een lofpsalm. Een lofpsalm waarin we horen over de hele aarde. God is tenslotte de schepper van de hele wereld. De Heere heeft ook alles gemaakt tot de eer en de glorie van zijn naam. Vandaag hij ganse aarde juicht, de Heere dient, de Heere met blijdschap, Heere met een hoofdletter, dat is de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal, met blijdschap, met vreugde. God heeft vrijwilligers in dienst Er is in dat koninkrijk Gods geen sprake van slavernij in die zin dat je nou daar allemaal mensen tegenkomt en die zeggen, ja, ik ga wel naar de kerk en ik hoor wel uit de Bijbel, en maar ik vind het allemaal zo moeilijk en het staat me allemaal zo tegen. Gemeente, dat kom je wel tegen, maar dat is waarschijnlijk geen blijk van genade. Een kind van God kent iets heel anders in zijn leven. Hij weet dat het goed is om de Heer te dienen. En zijn grootste blijdschap ligt in het horen, in het ondervinden van de blijken van Gods gunst. Met blijdschap voor zijn aanschijn, dat is God persoonlijk, en met vrolijk gezang. Vrolijk in de Heer. Dat is wat anders dan lol maken, dat vinden we genoeg in de wereld. De wereld die maakt lol, de wereld maakt plezier. In de Bijbel komen we vrolijkheid tegen. Vrolijkheid des harten voor al de oprechte harten. Dat lezen we in de Bijbel. Gods volk is een blij, dat is een vrolijk volk. Die dragen dat kruis wat de Heer oplegt trouwens ook vrolijk. We horen over vrolijk kruis dragen. Dat is een wonderlijke genade van de Heilige Geest. En dan gaat de psalm verder. Weet dat de Heer ons heeft gemaakt. Dat wijst op de schepping. Dat God in de schepping de mensen heeft gemaakt, wijst ook op de herschepping. Dat hij zondaren heeft gemaakt als schapen zijner weide. Koning Jezus is de grote herder. En de grote herder die heeft schapen. We lezen ervan in Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En we lezen ook van in het evangelie van Johannes. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En nadat dan deze psalm in de eerste plaats oproept heel persoonlijk om de Heer te loven, vinden we opnieuw in het slot, vers 4 en 5, een oproep om de Heer groot te maken, om de Heer te loven. Wat is dat eigenlijk loven? Nou, loven, dat is heel eenvoudig. Jezelf vernederen en God verheerlijken. Jezelf vernederen. Nou, dat is voor de meeste mensen op aarde een heel moeilijk iets. Dat doen wij niet van nature. Vandaar dat de Heer Jezus ook een gelijkenis heeft uitgesproken over de Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër die ging zichzelf verheerlijken. Ook in zijn godsdienst. En hij bad, Heer, ik dank u dat ik lang niet zo slecht ben als al die andere mensen in de wereld. En zeker niet zo slecht als die tollenaar. Die man die vond zichzelf aardig en de mensen vonden hem aardig, maar God vond hem niet aangenaam. En vandaar dat hij zonder enige zegen naar huis ging. Er stond ook nog een arme tollenaar in de tempel. De Heer Jezus heeft het verteld. En die zei, Heer, ik ben het niet eens waard. Maar wees mij de zondaar genadig. Die man was arm. En Augustinus zegt, dan is het voor God helemaal niet moeilijk om daar te wonen. God woont graag bij arme mensen. Vandaar dat die tollenaar gerechtvaardigd weer in een rechte verhouding met God naar huis ging. De Heer Jezus vertelt dat. Wat een heerlijk voorrecht. De lof des Heeren. Dat is dat een arm mens God groot maakt. En alleen zijn heil en zijn heerlijkheid zoekt in God en daarin alleen. En als we dan dat vierde vers gaan lezen, dan staat er eerst iets over die lof, waar dat moet gebeuren. Gaat in tot zijn poorten. En we lezen over zijn voorhoven. Ik heb u al meer verteld, er is een Bijbel met kanttekening. Er staat erbij. Bij dat woordje poorten staat een kanttekening, kanttekening 7. En bij dat woordje voorhoven staat ook een kanttekening. Ik zal u even lezen wat daar staat. Bij dit woordje poorten, te weten tot de poorten van de tempel. En bij dat woordje voorhoven staat de voorhoven des tempels. Dus waar moet die lof des Heren nu klinken? Nou, in de tempel. Dat was in de tabernakel in de tijd voordat de tempel er was. En nadat Salomo die tempel heeft gebouwd, daar in die tempel wil de Heer dat zijn lof in het bijzonder zal klinken. Mag zijn lof dan niet klinken in onze woning? O zeker, dat mag ook. Mag zijn lof dan niet klinken op ons werk? Natuurlijk, dat mag het ook. Mag die lof dan niet klinken Bijvoorbeeld op een vereniging, op andere plaatsen, daar mag het zeker klinken. Maar weet u waar de Heer het nou toch vooral wil laten horen? En waar we nou vooral die grootheid en die heerlijkheid van God moeten zoeken? Nou, in zijn voorhoven, op de plaatsen die hij daar zelf voor heeft aangewezen. Er zijn een heleboel mensen en die denken, ja, ik dien God wel, maar dat doe ik op mijn eigen manier, dominee. Nou, dan bent u ver van het Bijbelse spoor. Want de Heer zegt, als u mij wilt dienen, dan wil ik dat u dat doet op de manier zoals ik u dat voorschrijf. Vandaar dat de Heer ook een tweede gebod heeft gegeven. Geen gesneden beelden maken, dus niet op onze eigen inzichten de Heer dienen. Maar de Heer dienen op de plaatsen en op de manier zoals Hij dat heeft voorgeschreven. In het Oude Testament was dat in de tempel. Daar werden de offers gebracht. Daar was het verzoendeksel. Daar kwam het volk van Israël vooral samen om God te loven. In het nieuwe verbond hebben we geen tempel meer. Maar komen we samen bij de Bijbel. Komen we samen in Gods huis. Komen we samen om hier, bij woord en sacrament, de Heere te dienen, van Hem te getuigen en van Hem te horen. Gemeente, als er kerk is, moet u komen. Want dan wil de Heere bijzonder bemoeienissen maken met u en met uw ziel. Dan moet u niet allerhande verontschuldigingen aanbrengen. Ik weet, u kunt wettig verhinderd zijn door de week, bij de weekdienst of zondags. Dat kan natuurlijk door ziekte en noem maar op. Maar als we nou niet wettig verhinderd zijn, kom dan alsjeblieft naar Gods huis. Ga in tot zijn poorten. Want daar wil de Heer nou in het bijzonder wonen en wekken. Ik geloof eerlijk gezegd dat straks op de jongste dag zal blijken dat de meeste van Gods kinderen in de kerk zijn bekeerd en nergens anders. Dat was Gods inzetting. En dat de meeste gelovigen in de kerk voedsel hebben gekregen. Dat was Gods inzetting. Vandaar dat hier in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament staat dat we de onderlinge bijeenkomsten niet na moeten laten. Staat in de Hebreeënbrief. Ga tot zijn poorten in met lof. De plek die de Heer hier aanwijst in de 100ste psalm. In de tweede plaats, de manier waarop de Heer gediend groot gemaakt wil worden. We lezen de woorden lof, lofzang, prijst. Ja, lof, lofzang, prijst. Daar staan verschillende Hebreeuwse woorden in. Maar die Hebreeuwse woorden bedoelen allemaal, ook zo in de vertaling komt dat tot uitdrukking, dat we dus niet gericht zijn op onszelf, hebben we vanmorgen ook gehoord, en op de verkeerde dingen. Maar dat we gericht zijn op waar het in de kerkdienst om gaat en waar het in het sacrament om gaat. Waar komen we meestal voor samen? Nou, we komen meestal voor elkaar samen. Hé, heb je die ook al gezien? En kijk, die ziet er zo uit. Er werden vier kindjes gedoopt en we weten een heleboel over de vorm. Maar u zit hier toch, hoop ik, niet voor de vorm. U zit hier toch om iets te horen voor uw ziel, voor uw leven. Morgen staan we op de begraafplaats. En gemeente, jong en oud, dan kunnen we oud zijn of jong, maar dan komt het maar op één ding aan. Voor u, voor jou, voor mij. En dat is dat we die lof des Heren hebben gezongen in ons leven. Dat dat de eerste en het voornaamste is geweest toen we naar de kerk kwamen. Dat we zo biddend en bedelend zijn gekomen, Heere, laat het nou niet gaan om mij, laat het nou niet gaan om mensen, maar laat het nou toch gaan om u en om de eer van uw grote naam. Wonderlijk als dat zo mag zijn. Dan zitten we heel stil, denk ik zomaar een beetje voor onszelf in de kerk. Dan wordt er eten uitgedeeld, dan mag u daar ook van opeten. Dan wordt u soms verzadigd en dan kunt u zomaar weer de hele week verder. Want dan leest u in de Bijbel, prijst zijn naam. Bijvoorbeeld, als u nou straks thuis komt en uw knieën buigt en zegt, Heere, wat ben u nou goed geweest voor zo'n verkeerd mens als ik ben. Dan heb u ook wat om over na te denken de komende week. Prijs zijn naam. Als je weer eens boos bent op iemand anders. Of als je weer eens helemaal met allerlei rare en vreemde gedachten rondwandelt. Prijs zijn naam. Dat kan u aansporen, vermanen, terechtwijzen. Lof en prijs. Kent u dat leven ook? Of is het zo bij u dat u zo meteen de kerkdeur uitgaat en denkt, kom, dat hebben we ook weer gehad. Morgen gaan we dit doen. Dat is nou wel jammer natuurlijk. Hè? Maar dat is de natuurlijke mens. Die zit halverwege op zijn horloge te kijken. Of die zit halverwege alweer ergens anders. Want eigenlijk kunnen die woorden Gods hem ook niet raken. En het interesseert hem misschien helemaal niet. Of misschien wel, maar dan op een verkeerde manier. Misschien zit u hier vanmiddag wel en denkt u, heren, nou ben ik zo arm in mezelf. Nou heb ik ook in de achterliggende week weer op zo'n geweldige manier verzondigd. Misschien staat u ook wel met die tollenaar achter in de tempel. En dan zegt u bij uzelf, o God, wees mij zondaar genade. Lees dan nog eens even wat er in Psalm 100 staat, het vierde vers. Met lofzang looft hem. Dan mag u hier in de kerk de woorden Gods horen. Dat God nog bemoeienissen maakt. En dat hij vooral in Christus Jezus is afgedaald in deze wereld. En daar getuigt de doop van, het water van de doop. En daar getuigt ook het woord van. Het is een goede plek om te zijn, moet u niet vergeten. Misschien zitten er vandaag een heleboel mensen in Nederland op een voetbalveld. Wat is dat arm. Misschien gaan er vandaag wel een heleboel mensen naar het strand, want het wordt ook weer wat warmer. Maar gemeente, de dag des Heren hebben we gekregen voor de lof des Heren. En als dat nou van binnen in ons leven wat raakt, dan is dat de liefste en de aangenaamste plek in ons leven. Dan is één goed woord van God ons meer waard dan heel de wereld en alles wat daar misschien in te krijgen is. Jong en oud, de God die we dienen is een goede God. Moet nooit vergeten hoor. Zoek die God vlug en vaak. En dan staat er nog iets. Het gaat nog steeds om die aansporing. Om de lof des Heer. De plek. Dus op de door God aangewezen plaatsen. De tweede plaats, de inhoud. Loven, prijzen, groot maken van God. Dus niet van onszelf. En in de derde plaats het doel. Prijst zijn naam. Ja, dat is ook wel een wonderlijke uitdrukking. Prijst zijn naam. Naam betekent in de Bijbel de persoon of het wezen. Waar moet die lof nou op gericht zijn? Zijn net al niet op onszelf, maar op de naam, op het wezen Gods. Wie is het wezen Gods? Kun je God zien? Nee, God kun je niet zien, want de Heer Jezus heeft gezegd, God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Kun je God dan niet zien? Johannes zegt wat onze ogen gezien, wat onze oren gehoord, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Ja, God werd zichtbaar in de kribbe van Bethlehem. God werd zichtbaar op het kruis van Golgotha. God wordt zichtbaar in de boorde handen. God werd zichtbaar in de grote werken van de schepping en van de herschepping. En dat wordt u hier verkondigd. We staan hier niet te praten over politiek en over allerlei regels en noem maar op. Nee, we verkondigen nu de grote werken Gods. En waar is die lof nou op gericht? Hier in de 100ste psalm. Op de eer en op de glorie van Gods grote naam. Hoe God dat grote werk van de schepping heeft gemaakt. We kunnen daar natuurlijk veel van zeggen. En hoe God dat werk van de schepping vandaag nog onderhoudt en voor alles zorgt. Maar laten we daar niet te lang bij stilstaan. Laten we vooral bij stilstaan hoe God in de herschepping, in zijn genade, de eer van zijn naam beoogt. En het heil van zondaren. Prijst zijn naam. Die naam zo hoog en heilig en zo goed. We zijn niet samengekomen gemeente om ons te verwonderen in deze God. Waarvan we horen in de schrift. Die gekomen is in zijn zoon. En die ook vanmiddag alle eer waardig is. Zeg, heb u die God nou ook al nodig gekregen in uw leven? Hij is uw schepper. U kunt zeggen, ja, ik geloof eigenlijk dat de mens vanzelf is ontstaan of de evolutie is ontstaan. Gemeente, geloof al dat soort dwaasheden niet. God heeft ons gemaakt, hij heeft ook recht op uw leven. Want u weet, iemand die iets maakt. Je hebt bijvoorbeeld een timmerman of je hebt een smid en die maakt een hek. Nou, dan mag hij doen met dat hek wat hij wil. Of als iemand een stoel heeft gemaakt, dan zegt hij, ik heb hem zo gemaakt. En dan ga ik hem verkopen of ik zet hem in mijn huis. Als je iets maakt, dan heb je er ook recht op. Dan is dat jouw eigendom. Nou, God heeft u en mij gemaakt. God heeft dus recht op u en mijn leven. Dat is omdat hij onze schepper is. En weet u wat er nou gebeurd is in Genesis 3? Daar hebben de schepselen gezegd dat ons dat niet zo bevalt. Ik zeg het heel eenvoudig, zodat u het begrijpt. We vinden het veel fijner om met de duivel samen te werken. En bij de duiveltoren, niet meer bij die God, die goede schepper die ons gemaakt heeft. En dat is de zondeval. Dat de mens vrijwillig heeft gekozen voor de duivel. En dat hij dat best vindt. En wat staat hier nou in deze psalm? Prijs zijn naam. Dat we die God die onze schepper is weer nodig krijgen. Dat we die God die onze schepper is niet missen kunnen in ons leven. En dat er in ons hart een droefheid ontstaat naar deze God. En dat we graag van die God horen. Dat we graag van die God in zijn woord lezen. En dat we 's avonds onze knieën buigen en tot die God bidden. Want hij is het waardig. Hij heeft ons niet nodig, maar wij hebben hem nodig. Moet u onthouden hoor, jong en oud. Hier spoort de Bijbel dus aan tot lof en prijs. Van die God die net 4 kinderen liet dopen. Van die God die in dat woord bij u komt. En van die God die niet zegt, zoek mij te vergeefs. Integendeel, die nog profeten erop uitstuurt en die moesten tegen zondige mensen zeggen, zoek mij en leef, staat in Amos. Hebben u die stem van die God nou al gehoord? Hebben u die God nou al nodig gekregen? Wat gebeurt er nou eigenlijk als God een mens bekeert? Hebben dopende kinderen met het oog op hun toekomstige bekering en geloof? Gebeurt er als God de mens bekeert? En dan bedoel ik volwassen mensen. Mensen zeg maar ja van 15 jaar en ouder. Wat gebeurt er dan? Wat denk u, wat zal er dan gebeuren? Als dat nou in uw leven gebeurt voor het eerst trouwens en ook opnieuw. Wat gebeurt er dan? Gebeurt er dan iets heel raars? Of gebeurt er dan iets ja, waar u ja, we zeggen, ja gebeurt maar ik weet niet zo goed. Of is het dan zomaar dat u een beetje in de Bijbel is? Nou, dat is ook wel voor mij of zo. Nee. Nee, dat gebeurt er. Ja, dat kan wel, maar dan hebben we een verkeerde bekering. Zijn naam. Weet u, als God in ons leven komt, dan gaan we zijn naam prijzen. En ik heb dat wel eens vaker gezegd. Dan wordt God in ons leven een realiteit. Dat is een van de eerste dingen die de Heere leert, hè? Dat we met hem te doen hebben. Dat we hem niet missen kunnen, maar dat hij ook alles weet en alles ziet. En dat we bij die God in de schuld staan en dat we die God toch niet kunnen missen. En dat we hem nodig krijgen. Hebben we hem al nodig gekregen? Werd die God nou al realiteit in uw leven? Als je 's nachts wakker lag, als je in de kerk zat, als je in de Bijbel leest. Dan gaat je hart ook hunkeren naar deze God. Dan ben je die God kwijt en je kunt hem niet missen. Prijs zijn naam. Gemeente, als die God in je leven komt, dan hoef je er helemaal niet over te denken of over te praten wat het belangrijkste is. Dan wordt hij het allerbelangrijkste. We weten van de bekering van Paulus van Tarsus, toen zet God hem stil. En wat zegt Paulus dan? Dan zegt hij, wat wilt gij dat ik doen zou? Kijk, toen had hij God kwam in zijn leven. En het eerste wat hij doet, het was leven tot eer van die God. Hebben u dat nou ook? Zit u daar nou voor in de kerk om wat voedsel voor uw ziel? Om wat te horen van die God van de Bijbel? Om vandaag ook in het verdere van de week iets te ontvangen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Prijs zijn naam. Dat is de aansporing. De plek waar we die lof moeten doen, de aard of de inhoud en het doel. En dan vervolgens in vers 5, daar wordt een reden opgegeven. Ja, waarom zouden we dat nou doen? Waarom zouden we nou de Heere moeten prijzen, de Heere moeten groot maken? Ja, waarom zouden we onszelf prijzen? Daar kom je natuurlijk ook veel tegen. Je hoeft je oor maar te luisteren in de kerk en in de wereld en in de krant. Je hoeft de krant maar te lezen en je komt allemaal mensen tegen die... Ja, die zeggen hoe belangrijk ze wel niet zijn in de politiek en in de samenleving en wat ze allemaal wel niet gedaan hebben. En dan komt er een heel groot en uitvoerig exposé. Nou, dat is de lof van mensen. Soms van goede mensen, van verkeerde mensen. Nou ja, u weet het allemaal wel. We hebben allemaal zo onze waardigheden waar we prat op gaan. Weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Dat alles wat van hen is, dat raken ze allemaal kwijt, achter elkaar. Een dominee wordt dominee af, een ouderling wordt ouderling af, een keurig gemeentelid wordt keurig gemeentelid af. Maar God houdt van arme mensen. En God woont bij arme mensen, bij straatarme mensen. Hoe armer je bent, des te meer kan God kwijt. Des te eenvoudiger is het voor God om bij zo iemand te komen. Dus waarom loven mensen in het algemeen? Nou, omdat wij wat hebben. En waarom wordt hier nou in deze psalm geloofd, groot gemaakt? Want de Heere is goed. Zo begint die psalm. Ja, wat is nou de reden? Wat is nou de eerste reden voor de lof van de Heere, waarvan we in het vierde vers horen? Nou, de eerste reden, de Heere is goed. En dan staat Heere met hoofdletters. U weet wel, dat komen we al in het begin van de Bijbel tegen, in Genesis 2 en 3... Maar vooral komen die naam tegen in Exodus 3, waar de Heere zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. En die naam Heere, dat wijst naar Christus, naar Gods genade. He, want God in Christus is goed. Nou, u begrijpt, gemeente, daar zou ik nog wel een half uur over door kunnen spreken. Maar laat ik gewoon een paar dingen noemen. Dat nou God in Christus goed is voor slechte mensen. God is goed als het gaat over de zonde. Want God heeft in Christus een middel bedacht waardoor de zonden konden worden vergeven. En dat is door het bloed van Christus. He, God is goed in dat bloed van Christus. En dat water van de doop, dat wijst op het bloed van de Heer Jezus. En daarom is het voor Gods volk ook zo'n heerlijkheid als ze naar dat water mogen kijken. Dan denken ze na over wat er 2000 jaar is gebeurd op Golgotha. En hoe de Heer Jezus daar zijn leven heeft gegeven. En dan zegt de Heer, in de Bijbel zal ik u dat vertellen. En door de doop stel ik u dat voor. Dan mag u er ook goed naar kijken. Want het sacrament, dat is een zichtbaar teken. Heb je zo ook wel eens naar de doop gekeken? Dat dat water nou heen wijst. Dat dat reinigende bloed van de zaligmaker. En dat er in dat bloed een volkomen vergeving is. Voor al uw zonden. De Heer Jezus vergeeft niet de helft. En de andere helft moeten we zelf. Dat is een dwaze fabel in de Romeinse kerk. En in de Romeinse leer. Nee. De Heer vergeeft volkomen. Het is een alles reinigend bloed. Nou, daar kunnen we ook al veel over na kunnen denken. Want de Heer is goed. Dat blijkt ook wel in de gang van het leven. Hoezo de gang van het leven? Nou, we gaan morgen, dat is maandag, staan we aan de begraafplaats. Misschien beleven we de dinsdag nog, we weten dat niet. De woensdag, de donderdag. En heb je dat nou ook nooit in je gezin, of in je huwelijk, of in je ambt, dat er van die moedbenemende situaties zijn? En denk je, hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder met ons land en met onze kerken, waar ook zo ontzettend veel aan de hand is van alles en nog wat. En je zou er moedeloos van worden. En dan soms zomaar onverwachts, zegt de Heer, kijk eens naar boven. Luister eens goed. Wat staat in Psalm 100? Want de Heer is goed. Dus dan zegt de Heer van boven, vanuit de hemel, dat Hij goed is. In het bloed van de middelaar. in het leven van de middelaar, want er is een levende zaligmaker die aan de rechterhand van God is en die ook voor ons bidt, zegt Paulus. Gods kerk heeft niet een dode zaligmaker, nee, wat meer is, een levende zaligmaker. En die zorgt voor alles. Want hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dus het gaat geweldig met de kerk. En natuurlijk, dat is van God. De kerk is van God en de Heere zorgt voor zijn kerk. Hoe we echt niet over in te zitten, waar wij over in moeten zitten, dat is over onszelf. En hoe wij ons gedragen, dat we ons gedragen zoals het behoort. Maar God zorgt voor zijn kerk. Want de Heere is goed. Ja, als ik dat nou lees, mag ik het even zomaar tussendoor zeggen. Dan denk ik nog aan mijn stervende vrouw. Een van de allerlaatste gesprekken die we zo samen hadden, toen zei ze, zul je dat toch altijd blijven zeggen als ik er niet meer ben. De Heere is goed. Kijk, daar moet ik dan aan denken bij zo'n stukje uit de Bijbel. Dat ze dat als een soort afscheidswoord aan je meegaf voor je bediening en voor je persoonlijk leven en voor je gezin. Van de Heere is goed. Dat is de eerste reden voor de lofzang. Ten tweede, dan lezen we weer verder in de psalm. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Goede tierenheid, dat betekent dat God trouw is in zijn genade. Zijn verbondstrouw wordt daarmee bedoeld. En die is in der eeuwigheid. Nu kunnen we eeuwigheid uitleggen als de duur, dat voortduurt. Maar we kunnen het ook uitleggen als de richting, de eeuwigheid. Dat weet u wel, je hebt de tijd en de eeuwigheid. En het eeuwige leven, dat is de eeuwige vreugde. Die hier in dit leven aanvangt. En dat de Heer nou trouw is tot in der eeuwigheid. Dat we nou een God hebben die altijd getrouw is. En dat hij dat vanuit de eeuwige heerlijkheid in deze arme wereld openbaart. Dat is de tweede reden. Om de Heere lof toe te brengen. Dat hij nou als die eeuwige God in zijn getrouwheid, in zijn zorg, in zijn vaderlijke goedheid, voor zijn kerk en voor zijn kinderen zorgt. Daar kunnen we natuurlijk wel eens over twijfelen. Dan zeggen we, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Of dan liggen we met Elia onder de jeneverboom en dan zeggen, nee, mijn ziel maar vannen. En dat zijn natuurlijk allemaal gestalten, gemeenten, die zo tot oneer zijn van God. En niet tot eer van de Heere. En hier is nu iets anders. En zegt de Heere, alles wat er gebeurt, ik blijf de getrouwe. Hij is de dienenswaardige God, hij is ook de getrouwe God. Tot in der eeuwigheid. Vanuit de eeuwige heerlijkheid. Zullen we dat nou nooit vergeten? Dat die toekomst van Gods kerk, dat is een heerlijke toekomst door de gemeente. Ja, echt waar. De duivel die belooft van alles, maar het is een leugenaar, dat heb ik ook al meer gezegd. Het is een verwoester. Niet geloven, jongelui, het is een leugenaar van den beginnen. Ouderen, geloof die duivel niet. Want hij sleept je mee naar een eeuwig verderf onder allerlei voorwensels. Godsdienstige, wereldse, weet ik veel wat. Hier staat iets anders. De goede tieren, de trouw van God, gaat tot in de eeuwigheid. En dat is een heerlijk uiteinde. Daar is vrede, daar is blijdschap, daar is toekomst, daar is uitkomst. De hele Bijbel staat er vol van. Zou u die God nou niet willen dienen, jong en oud? Zou u die God nou vandaag niet gaan zoeken? Stel dat u dan die God niet kent waarover het hier gaat. En je gaat zo meteen naar huis en dan zeg je, wat moet ik nou doen? Nou, het eerste wat je kunt doen, dat is je knieën buigen. En zeggen, Heer, dan heb ik iets gehoord. Ik heb het niet, wil u het me geven. En dan moet u dat natuurlijk niet één keer doen, maar moet u dat morgen en overmorgen weer doen. En blijven doen. En net zolang totdat u het hebt ontvangen. En als je zegt, ja, maar dat doe ik al, dominee. Hou dan vol. En blijf dat doen. En laat u niet van de wijs brengen door allerlei stemmen om u heen. En de een zegt dit en de ander zegt dit. De Bijbel is achterhaald en tegenwoordig. Laat u niet van de wijs brengen. Hou gewoon vol. En blijf die God lastigvallen. Jong, oud, ouders jullie ook. Blijf die God lastigvallen. Want de Heer ziet er in welgevallen op neer dat arme mensen bij hem komen en zeggen, Heer, wat moet ik doen om zalig te worden? heerlijke toekomst. Ja, maar ik ken kinderen Gods die gaan gebukt. Nou, Paulus zegt het zelf. Strijd de goede strijd des geloofs. En hij zegt aan het einde van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreed. Nou, dat kun je toch moeilijk fijn noemen. Nee, dat is het ook niet. Dat is weer die hele rare verwarring van onze tijd. Dat het is fijn in de wereld, het is fijn in de kerk. Het is fijn onder elkaar en het is oh zo fijn. En gemeente, pas op. Wie een discipel wordt van koning Jezus, dat wordt een kruisdrager. Die wordt belaagd door de duivel. Die heeft van binnen ook nog een iets zitten, dat noemen we inwonende zonde. Nou, dat is een vreselijk iets. Die wordt omringd door de wereld. En die ligt menigmaal op de grond en dan kan hij geen stap meer zetten. En hij dient bovendien een gekruiselde zalig maken. Want de Heer Jezus zegt, volg mij. Nou, daar zit toch geen enkele heerlijkheid aan. Ja, pas nou op. Want waar staat nou die heerlijkheid in? Wat, nou A, de uitkomst en B, in al je noden en al je zorgen. Dat er nou één is die voor je waakt en over je zorgt. Voor je zorgt. Dat is het geheim van de christelijke kerk. Dat is het geheim van het ware geloof, dat is het geheim van Psalm 100. Dat je met je verdriet, met je noden, met je vragen, met je raadsels, met je ambt, met je leegheid. Dat er nou een God is die 24 uur per etmaal gereed staat om naar zo'n ellendig mens als u bent te horen. Daarover te waken. Ik heb nog nooit gezegd, zoek mij te vergeefs. Dat is het geheim. Niet dat we het fijn hebben of zo, nee. Dat we met de weg die de Heer ons voorschrijft. Er één is gegaan die voorop is gegaan. Wie is dat dan? Het is altijd makkelijk als je nou ergens bent en je moet een heel moeilijk terrein over. Dan is het makkelijk als er iemand bij is die je helpt en zo. Iedereen die daar is mee te maken. Ik denk aan soldaten bijvoorbeeld die oefeningen moeten doen en in het veld. En dan, ja, dat zijn moeilijke oefeningen. En dan is het altijd fijn als er iemand voorop gaat die het voorbeeld geeft enzovoorts. Wie gaat er nou bij de christelijke kerk voorop? Ja, wat dacht u, Gabriel, een engel of zo? Nee, dat is niet Gabriel. Want Gabriel is geen mens en die weet niet wat ik voel. Dat kan hij niet. Is dat misschien Mozes? Mozes was een van die grote mannen Gods, maar Mozes blijft een mens. Weet u wie er voorop gaat in de kerk is Heer? Dat is die gekruiselde Christus. En die gaat voorop. Die draagt zelf het allergrootste kruis. En dat draagt hij tot het einde. En dan zegt hij tegen al zijn volgelingen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dat is het christelijke leven. En gemeente, jongen, oud, dat lijkt voor de wereld en voor de godsdienst en zo, dat lijkt het allemaal niks. Maar Gods kinderen zijn er zo blij mee. Er zijn momenten in hun leven. Dat ze het niet begrijpen. Dat ze in al hun wederwaardigheid een oog mogen slaan door het geloof. Op die grote kruisdrager. Die de eerste en de laatste is. En die voor zijn volk tot in de eeuwigheid zorgt. En nou tenslotte nog één ding. Het is ook tijd trouwens. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. De grond voor die lof. In de eerste plaats God is goed. In de tweede plaats God is trouw. En in de derde plaats van geslacht tot geslacht. God werkt door de geslachten. Dat heb ik net ook even geciteerd uit Calvijn. Waarom dopen we nou kinderen? Wat is nou de troost voor God gelovig volk in de kinderdoop? En waarom is dat nou zo belangrijk? Je hebt wel eens discussies met baptisten, weet u wel. En dan zeggen ze, ja, wij dopen onze kinderen niet. En dan kunnen natuurlijk best kinderen Gods. En Bunyan was een kind van God. En Philpot en Spurgeon en Winslow en zo. Dat waren allemaal kinderen van God. Alleen ze dwaalden op dat punt. Ze hebben de kinderen niet gedoopt en dat is een dwaling. Wij geloven op grond van onze gereformeerde belijdenis, op grond van de Bijbel, dat we de kinderen horen dopen. En waarom is dat nou zo troostvol? U weet, ik heb een gehandicapte dochter, zit vandaag hier in de kerk. Ze heeft verstand van een kind van 2. Ze begrijpt niks van wat ik nou zeg. Ze weet dat ik hier sta, maar verder niet. En als ik nou vanavond op mijn knieën buig, hebben de vromen een krachtige vertroosting. En dan denk je wel eens, ja, hoe moet dat nou in de toekomst? Mijn vrouw valt veel, hoe moeten we dat kind, hoe moet er nou voor gezorgd worden en zo? En kan het wel bekeerd worden, want het kan de preek ook niet goed begrijpen. En het kan de Bijbel ook niet zelf lezen. Het kan niet eens bidden zelf, kan nog geen psalm zingen, een beetje hummen en verder niks. En weet je wat de Heer dan zegt, tot geslacht tot geslacht. Dat hij niet de God van het nu, maar ook de God van de toekomst en ook de God van je kinderen wil zijn. En dat hij dwars door alle geslachten heen voortgaat. En wat is het dan een voorrecht, hè? Dat ook je gehandicapte kind dat teken er al van draagt. Van die trouwhoudende God. Dan kijk je soms naar het hoofd. En dan gaat het niet om die aardse naam, maar dan zie je die grote naam van God staan. Dat is niet een wetenschap van redeneringen. Maar dat is een wetenschap van het geloof. Dat je je kinderen mag kwijtraken aan die grote God. Die een God is van geslacht tot geslacht. Ja, maar worden dan alle kinderen behouden? Dat zeg ik allemaal niet. Maar door de geslachten heen zal de Heere zorgen voor de eer van zijn naam, het behoud van zijn kerk en tot toebrenging tot de gemeente die zal zalig worden. En nou maar één vraag. Ik heb het vanmorgen ook gezegd. Er zijn voor God maar twee soorten mensen. Wij maken allemaal onderscheiding. Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, ambtsdragers en weet ik wat allemaal meer. Maar voor God zijn die er eigenlijk niet. Voor God zijn er maar twee soorten mensen. Er zijn mensen in Christus en er zijn mensen buiten Christus. In Christus zijn ze behouden. Delen ze in Gods gunst, alhoewel ze dat misschien niet altijd goed kunnen bekijken. Dat is waar. En hoewel dat met veel strijd gepaard gaat, zijn er toch ogenblikken. Dat ze dominee, wat is dat? Dat is waar. Prijs zijn naam. En aan de andere kant, als u dat nog niet kent, buiten Christus, dan ligt de toorn van God op u. Echt waar. Maar dan bent u nog in het heden der genade, in de welaangename tijd. En dan zegt de Heere tegen zondige mensen, zoek mij en leef. En dan zegt u, ja, maar dat doe ik nou al zo lang. Ik kan het niet. Echt? Luister. Lucas 19 vers 10. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. U kunt niet meer zoeken. Hij zoekt. Hij zoekt het verlorene. Totdat de laatste er is. Tot de eer van zijn naam. Amen. Slotzang gemeente Psalm 101. En daarvan het tweede vers 101. Vers 2 gaan we samen zingen. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.